Hallo. Welkom bij deze nieuwe podcast van Et Cetera. Ik ben Simon Batens.
En ik Charlotte Somville.
Wij zijn jullie hosts. 40 jaar geleden zag Et Cetera, het allereerste Vlaamse tijdschrift voor podiumkunsten, het levenslicht. Tientallen recensenten, essayisten en kunstenaars schreven sinds 1983 in Et Cetera met een kritische maar liefdevolle pen over theater, dans en performance. Om dat te vieren en onze eigen geschiedenis kritisch te bevragen, blikken we samen met verschillende generaties van makers en spelers terug. Onze gesprekken hoor je in 4 afleveringen, telkens rond een ander thema. Vandaag hebben we het over kunst en politiek. We horen vaak de term geëngageerde kunst, maar wat betekent dat eigenlijk? Is de rol van kunst in het publieke debat veranderd de voorbije jaren? Moet kunst expliciet politiek zijn? En hoe verhouden kunstenaarschap en activisme zich tegenover elkaar?
We zitten aan tafel met...
Julie Kafmeijer.
Julie Kafmeijer is theatermaker en schrijver. In haar voorstellingen en columns voor De Morgen zijn het persoonlijke en het politieke steeds met elkaar verbonden. Ze maakte onder meer de voorstellingen De Therapie, Bombastische Liefdesverklaring en Bad Woman, waarin ze telkens zocht naar een intense band met het publiek. Er is ook...
Benjamin Verdonk.
Benjamin Verdonk is theatermaker. Sinds 2002 maakt hij naast voorstellingen die op het toneel te zien zijn ook installaties en interventies in de publieke ruimte. Hij was als maker verbonden aan Toneelhuis en in 2011 bracht hij het handvest voor een actieve medewerking van de podiumkunsten aan een transitie naar rechtvaardige duurzaamheid uit. Daarin riep hij de podiumkunstensector op om ecologischer te werken. Tot slot is er ook nog...
Chokri Ben Chica.
Chokri Ben Chica is artistiek leider van Action Zuu Humain, wat begon als Union Suspect. Hij is als postdoc-onderzoeker en docent verbonden aan Kask School of Arts in Gent. Hij maakt de spraakmakende voorstelling die zich altijd weer expliciet tot de maatschappelijke realiteit verhouden, zoals de Waarheidscommissie, De Leeuw van Vlaanderen en Join the Revolution over de Tunesische revolutie.
Oké, welkom allemaal. Heel fijn dat jullie hier vandaag bij ons zijn. We zitten hier aan tafel, zoals we al gezegd hebben, met 3 kunstenaars. Maar steeds meer kunstenaars vandaag noemen zichzelf ook activist. Is dat een term waar jullie zichzelf ook mee identificeren?
Ja, als een activist iemand is die een grote sociale dan wel politieke bevlogenheid of betrokkenheid heeft en bereid is om daar actie voor te ondernemen, hè, en dan zou ik in eerste instantie zeggen, ja... Natuurlijk, als je dan denkt, ja, wat is actie? Is naar een biowinkel gaan ook actie? Of is zieken verzorgen ook actie? Dan zou ik, wat mijn veld betreft, de kunsten die ik beoefen, en dan zou ik die niet tot dat traditioneel actieveld rekenen. Ik zou denken dat de traditionele benaming eerder is iemand die zich uitgesproken politiek engageert. En laat dat nu zijn dat het soort kunst dat ik beoefen, dat ik dat niet als politiek beschouw. Of toch niet als, als iets dat een standpunt inneemt. Een politiek standpunt verdedigt. Ik hoop eerder, maar dat hoop ik zelfs te mogen verklaren, dat mijn werk politiserend werkt. Maar dat is een heel andere... term. Dus ik zou denken, nee, ik ben geen activist.
Ja, heel interessant, Benjamin. Heel interessant. Hoe dat ik het zie, is eerder... ik denk dat een activist heeft een andere finaliteit dan een kunstenaar. Ik denk dat een kunstenaar eigenlijk... en dat heb ik al meermaals al gezegd, en ik zeg dat ook tegen de spelers en tegen mijn studenten, eigenlijk probeert vragen op te roepen. Vragen op te roepen, maar wel de juiste vragen proberen op te roepen. In die zin dat je toch met, als je met een kunstwerk bezig bent, dat je toch met verschillende waarheden aan de slag gaat. En natuurlijk, als activist, dan heb je een finaliteit dat je toch iets wilt veranderen in het beleid. En dan ga je niet met verschillende waarheden aan de slag. Dan moet dat helder zijn. Want anders krijg je een betoging waar iedereen een andere richting of iets anders bedoelt of iets anders wil zeggen of iets anders wil bereiken. Dus een activist heeft het voordeel van de helderheid. Bij ons kunstenaars is het zo dat wij op zoek zijn niet naar een soort van afstandelijkheid of zo, maar naar de verschillende waarheden met elkaar te laten confronteren. Daar ben ik eigenlijk wel vooral mee bezig. Natuurlijk is het ook zo dat in mijn persoonlijk werk is het zo dat ik wel sterk politieke thema's aankaart. En in die zin kan het gepercipieerd worden als activisme, maar het is geen pamflet. Wat je eigenlijk wel hebt met activisme. Je gaat voor één doel, je gaat voor één bepaalde waarheid.
Ja, ik voel mij zeker geen activist. Inderdaad, wat je ook hier zegt over dat er één waarheid is of dat er helderheid is, voor mij is het juist interessant om met die verschillende waarheden te werken. En als ik aan activist denk, dan denk ik inderdaad ook aan iets correct, iets juist, iets... en voor mij is dat het omgekeerde, wat ik wil maken. Dat is eerder niet juist, wrang, ongehoorzaam, slecht, morsig, lelijk, rauw, vies. Die dingen meer vind ik toffer om rond te werken.
Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja, ik zou ook nog willen toevoegen dat nu het eerste rondje gebeurd is, zou het een indruk geven alsof er... alsof wij, of ik zal voor mezelf spreken, alsof ik mij zou willen distancieren van, van iets dat ik waar vind. Hè? Alsof dat een kunstenaar alleen bezig is met een soort van onhelder of juist met de antipode van hetgeen dat waar is. Wat mijn werk betreft, ik vind niets minder waar. Ik vind zeker zo dat er standpunt ingenomen kan worden. Ik denk dat er politieker en minder politiek werk is, of politiserend en minder politiserend. Alleen is een kunstvorm een zoektocht naar een representatie daarvan, of een manier om dat aan te dragen. Hè, wat dat jij vragen oproepen noemt en wat dat jij waarschijnlijk vindt in... Het rouwen of zo. Sorry, ik wil totaal niet voor jullie spreken. Nee, gewoon. Omdat je het er juist zei. Dus het gaat om een manier van formuleren. Wat jij vragen oproepen noemt, noem ik voor mij wat dat ik zo schoon vind aan het woord een voorstelling. Een toneelvoorstelling, een voorstelling, is dat het woord voorstel herbergt als tentatief mogelijkheid. Zo zou het kunnen zijn. En als ik denk aan een politisering in mijn werk, dan is dat ik, en dan eerder nog door hoe dat ik het doe dan wat ik doe vaak, een voorstel terecht te formuleren van kijk, zo zou dat kunnen. Wat absoluut niet betekent, en daarin ligt het grote verschil van, als we deze doen, is de zaak gered.
Maar het is wel opvallend, denk ik, dat inderdaad, zoals jij zegt, ik denk 5 tot 10 jaar geleden, waren kunstenaars gewoon kunstenaars, denk ik. Terwijl dan nu in menig bio van kunstenaars staat er altijd, ik ben kunstenaar en ook activist. En ik vraag me af of dat iets zegt over onze tijd, dat er dan toch wel veel druk heerst op kunstenaars om iets te maken dat iets beweegt in een samenleving, of de druk om iets relevant te maken, of... heeft dat ook te maken misschien met een zekere impotentie die kunstenaars bij zichzelf voelen van... We voelen dat ons werk misschien iets verschuift. Voelen jullie dat ook rondom jullie in het veld? Of van waar zou die verschuiving kunnen komen?
Ik denk dan ook meteen aan, dat is wel misschien negatiever, maar marketing of zo. Dat je dan snel als vrouw... dat ik voel van, ik ben dan feminist, of dat wordt dan in een promotekst, of terwijl ik weet eigenlijk ook niet of ik dat wil, of dat voor mij... Dus dat zie ik dan meer als marketing. Van, ze is belangrijk, want ze is ook dat nog. Of ze wil dat, terwijl... Ja, eigenlijk is dat overbodig. Of is dat voor mij persoonlijk niet nodig.
Dus misschien ook een focus die meer bij de identiteit van de maker komt te liggen dan bij het werk dat ze maken.
Ja, maar dat lijkt me dan hetgeen dat je dan kunt passeren of zo, maar deze tijd heeft toch wel een aantal iets prangendere vragen dan dan 10 jaar geleden of zo. Zeker als het gaat over de ecologische catastrofen en alles wat er aan sociale ongelijkheid en gewoon heel die beweging, alles. Dat is toch een veel aanwezigere vraag waar alle mensen, als ik naar mijn kinderen zie, die generatie en zo, die liggen daarvan wakker. En dan heel concreet, van ga ik nog kinderen maken? Of ga ik nog... Dus dat lijkt mij helemaal niet raar dat kunstenaars natuurlijk ook meer die...
Urgentie voor misschien.
Als het gaat over... Zou dat niet?
Maar voor mij is het... Ik denk dat dat wel in iedere generatie... ik denk niet... Bijvoorbeeld, je hebt de mei-68ers en er waren toen ook heel prangende vragen en er waren toen ook heel zware dilemma's en de Russen gingen ons destijds ook aanvallen en zo. En er is de energie in maar dat komt terug, hè. Dat komt iedere keer terug. Dus ik denk wel dat er sowieso al altijd prangende vragen. Maar ik denk dat de drang naar catalogisering, dat nu wel, en in die zin volg ik jou wel, dat er een klimaat is van angst voor allerlei zaken. Maar het is inderdaad ook voor een deel marketing. Kijk, ik werd ook, als ik begon in mijn carrière, was ik ook meteen gelabeld als de Marokkaanse theatermaker.
Ja, maar heeft u dan ontslagen van er iets rond te maken?
Oh, lief.
Dat heeft u niet ontslagen van daar stelling over in te nemen, toch?
Nee.
Ik herinner mij uw voorstellingen nog in het begin.
Ja.
Ja, voilà. Dus ik weet niet van, natuurlijk dat label, maar zo... Ik zou denken, laten we daar niet onze tijd aan verspillen deze podcast.
Nee, absoluut, Benjamin. Maar ik wil gewoon zeggen dat er nu meer de neiging is om u in de markt te zetten, om zo bekeken te worden, om door de media ook een bepaald profiel te hebben. Omdat gewoon, er is veel. Ik bedoel, de concurrentie is ook heel groot enzovoort. En iedereen probeert zich op de een of andere manier... en als inderdaad activisme in de mode is, dan gaan ze dat er rapper bij schrijven. Als je vrouw bent of als je holibi bent of weet ik wat, gaat dat. En dat is zo'n wisselwerking, een bizarre wisselwerking, maar die toch de dag van vandaag veel meer is. Ik merk het ook bij mijn studenten. Mijn studenten die zeggen meer van, kijk, er zijn er bijvoorbeeld die zeggen van, ik ben aseksueel en ik wil gezien worden als een aseksuele kunstenaar. Of ja, er zijn er die... En dat soort bij een groep horen of je promoten, dat eigenlijk nu al heel sterk aan de orde is. En dat men jou kan categoriseren en dat men jou kan framen. Bijvoorbeeld nu, en het gaat er waarschijnlijk op een bepaald moment over gaan, over Israël-Palestina enzovoort, van wie gaat zich... uiten als een activist rond die kwestie, wie niet. Er wordt eigenlijk veel meer nagedacht van hoe is mijn imago?
Maar is dat dan ook niet vaak hol? Allee, ik vraag me af, misschien springen we nu al een stukje vooruit in de tijd. Ik wil met Benjamin even terugblikken op uw handvest dat je geschreven hebt, nu 13 jaar geleden. Allee, we kunnen wel allemaal geëngageerd zijn op het podium, maar hoe hard zijn we dat ook daarbuiten dan? Ik vraag me af, toen jij je handvest hebt gelanceerd, toen, ik vraag me af, er waren niet veel podiumorganisaties die wilden volgen waar dat jij hen toe opriep. Toch? Hoe blik jij er nu op terug? Was daar toch animo voor? Of waar er is teleurgesteld in de oproep die hij deed, hoe dat die landde bij de podiumkunstenorganisaties?
Ja, ik was er wel teleurgesteld door, zeker. Ja. Mm-hmm. Ja, voilà. Dat was 13 jaar geleden en die noodwendigheid was natuurlijk even leesbaar als nu. Alleen is die nu wijdverspreider en ik had het gevoel dat er toen... dat wij daar als sector een voortrekkersrol in zouden kunnen spelen.
Voelde u nu dan, ik kan me inbeelden dat dat heel eenzaam was op een bepaalde manier, omdat je daar toch een beetje een voortrekkersrol, gewoon een voortrekkersrol in speelde. Terwijl nu dat gevoel dat toch de sector mee aan het bewegen is en snapt dat er een soort systeemshift nodig is, voelt u nu meer gesteund in die kunstensector? Of blijft het een soort van eco-washing waar dat we graag aan meedoen?
Ik durf dat niet zo over algemeen, maar het is wel zo dat ik de de laatste vergaderingen van die Green Track en zo echt graag aan mij voorbij laat gaan. Gewoon dat, soms zitten met een groep mensen die dan over ledlampen spreken die ze gaan vervangen in de gang of zo. En dan denk ik, ja, sorry, maar... Maar ook dat is een evolutie, want 10 jaar geleden of 13 jaar geleden, toen ik daarover schreef, had ik echt het geloof van, ja, als je een aantal echt fundamentele... of niet fundamentele, dat was eigenlijk... Wat dat heel interessant was, ik had toen gelezen over de zogenaamde low-hanging fruits, wat dat nu ook voor algemeen is, wat dat je als burger echt kunt doen, wat dat eigenlijk concreet heel grote verandering zou brengen, los van of het je taak is of de overheid dat moet doen. Maar bijvoorbeeld het niet eten van vlees is niet alleen goed voor de omgeving waarin dat wij leven, maar het zou ook een gigantische politieke zet zijn. Door iets niet te doen, zou dat een gigantische verschuiving teweeg brengen. Dus daar zag ik echt gigantische potentie in, ook als kunstenaar, om daarover te fantaseren. Wat dat zou zijn, hoe dat je dat zou doen. Voilà, dus ik zag daar een enorme potentie in. Terwijl nu, 13 jaar later, moet ik zeggen dat ik wel veel cynischer ben geworden. Dus daar zit bij mij zelf ook een shift in. Hoewel ik zie dat iedereen daar meer bewust van is, zijn er eigenlijk maar heel weinigen die het ook effectief doen. Ik bedoel, het blijft een soort geriedelfriedel. En dan wordt er wel een beetje berekend van, oké, laten we die een trein nemen als we naar Berlijn gaan. Oké, die 8 uur, dat kunnen we nog, maar laten we het daarbij houden. Maar het gaat niet om, of niet langer om, dat soort beweging. Het gaat om een veel fundamentelere... beweging naar, wat je zegt, systeemshift, echt nadenken van hoe gaan we daarmee om, wat betekent productie, wat betekent sociale rechtvaardigheid, enzovoort, enzovoort. Dus nu zou ik de handvest ook niet meer lanceren of zo. Ik zou dat ook niet meer tof vinden om nu die oefening te doen. Nu zou dat echt cynisch zijn, bijna, om met de sector eens een half jaar of een jaar te zien hoe dat we het anders zouden kunnen doen. Maar ja, teleurgesteld. Ik was ook maar één van die mensen die het zei op dat moment. Hè?
Ik vroeg me af of je dan, omdat activisme en cynisme op het eerste zicht niet echt samengaan, dus ik vroeg me af of je dan met dat cynisme artistiek, of dat ook toch nog een inspiratie is, of dat je daar iets mee zou doen.
Heel goed. Ja, goed. Nee, eigenlijk niet. Ik doe dat niet. Nee, omdat zo... ik zei nog... Ja, ik denk van, goh, waarom zou ik met lelijkheid of cynisme aan de slag gaan of zo? Ik vind, er is al zo weinig schoonheid. Ik geniet zo van... Dan denk ik van, oh, laat ik nog iets proberen iets mooi te maken. Eerder. En daarnaast blijf ik ook overtuigd, maar dat is meer in mijn praktijk dan, probeer ik daar wel zo radicaal mogelijk in te zijn als het gaat over met wie werk ik, worden gelijk betaald, met welke materialen, hoe verplaats ik mij en zo. Dus dat is zo de praktijk van hoe organiseer je iets. Dat probeer ik nog wel zo hard mogelijk true to the game te doen, maar ook dat fluctueert of zo.
Ik zeg net van, ik wil niet nog met dat cynisme aan de slag gaan. Kijk even naar u, Chokri, die volgens mij in de meest cynische plek net is geweest die er mogelijk bestaat in Israël-Palestina voor een nieuwe voorstelling, De Persen bij NT Gent. Ik vraag me af, wat doet dat met een maker om daar geweest te zijn en daar nu in het geprivilegeerde België een voorstelling over te maken? Voelt dat niet heel futiel? Of hoe?
Nee, maar ik was... Allee, ik ben altijd gefascineerd als ik Benjamin hoor spreken, eigenlijk, in die zin. En nu om terug te keren naar Israël-Palestina. Ik werd inderdaad hier, door hier te zitten, voelde ik mij machteloos. Allee, ik ging wel naar de betogingen en zo, voor vrede en zo verder. Maar en ik voelde dat ik op vergaderingen meer en meer emotioneel begon te worden door daarover te praten, omdat ik eigenlijk de apathie en de angst bij mensen om iets te doen, al was het gewoon een spandoek uithangen aan hun instelling van ceasefire, stop, dat durfden mensen niet. Dus ik werd daar heel triest van. Ik werd daar heel kwaad van. Ik verstond dat gewoon niet. Want men begon dan te schermen iedere keer van, ja, maar ja, de onze raad van bestuur wil dat dan niet, en verder. Maar, en ik heb toen besloten om te gaan. En dat heeft mij eigenlijk wel heel veel kracht gegeven. In die zin van naar die mensen luisteren, met die mensen praten. En vooral de mensen te gaan opzoeken die niet cynisch zijn. Want eigenlijk hebben ze daar nog veel meer recht om cynisch te zijn dan hier. Eigenlijk, vind ik persoonlijk. Zowel aan de Palestijnse kant als aan de Israëlische kant. En dat heeft mij wel kracht gegeven. En dat je toch iets kunt doen. En ik heb dan opnames gedaan daar. Ik heb zelfs in Jenin gezeten, het vluchtelingenkamp van Jenin, waar dat eigenlijk totaal alles hopeloos is. En in die zin van, om de twee dagen komen de Israëlisch leger binnen. Freedom Theater, dat is daar gewoon een ravage. En je voelt dat ook, en je ziet dat ook in de ogen van de mensen, gewoon totaal getraumatiseerd. Maar evengoed aan de Israëlische kant, waren naar het festivalterrein geweest. En die omgeving. Maar op de een of andere manier, de mensen die zich niet laten vangen door het cynisme, met hen gaan praten. En dat hielp enorm. Dus dan denk ik van, wie ben ik nu om terug te keren in België en om cynisch te zijn? En daardoor probeer ik nu verder te zetten om, het zal geen cynische voorstelling zijn. Het zal geen kumbaya-voorstelling zijn. Maar het zal geen cynische voorstelling zijn, omdat ik denk dat ik op die manier ook geen andere mensen niet meer kan inspireren. En ik geef ook les. En ik heb ook kinderen. En ik denk dat die met cynisme heel weinig zijn.
Ja, ik wou ook verduidelijken, want ik liet het woord cynisch vallen. Ik maak ook geen cynisch werk.
Nee, ik voel wel een cynische bui hebben.
Ja, zeker. Maar ik wou daar gewoon, ook voor de duidelijkheid, voor mij gaat het ook inderdaad over het aanspreken op een vermogen. Wat ik eruit zei, zolang dat niet meer kan. Mocht dat niet meer kunnen, dan is het zinloos. Maar ik heb ook nog heel een tijd het gevoel dat werk dat wel... Dat ik dat wel kan. En ik denk zo heel het gesprek dat we nu hebben over activisme en kunst is natuurlijk ook op de spits gedreven, denk ik, daarin. Een activist is een veel te mooie naam om te dragen. Dat gaat over mensen die zich aan bruggen vastketen of die bereid zijn om jaren in de gevangenis te zitten. Dat is niet wat dat je doet, maar dat is ook niet mijn talent. En natuurlijk... de spanning die zich opdringt is van de vragen van is geweld ondertussen niet gerechtvaardigd? Moeten we niks doen? Als je de situatie ziet, is het niet... Maar dat denk ik, dat is natuurlijk een vraag die zich aan elke burger op zou moeten dringen en daarom ook aan de kunstenaar. En daarom denk ik dat we nu zo, dat zo op de spits gedreven wordt. Maar natuurlijk, ik beaam volledig wat dat Chokri zegt. Zolang dat je het gevoel hebt dat je... iemand kunt aanspreken op zijn vermogen, dat je iets kunt doen, dat je iets kunt bewegen met wat dat je doet en het geloof daarin niet verliest, dan...
Dat is het politiseren wat jij bedoelt, hè? Of is dat nog iets anders?
Dat vind ik... dat is het politiseren. Het politiseren, heel concreet, Jonathan Safran Foer, die zegt, je moet één keer per jaar zeker vegetariër zijn en dat is op het kerstdiner. Dat is politiseren. Want daar gaat het de discussie aan. Daarin van zeggen, ik eet geen, waarom dan? Al de rest helpt niet. Dat is voorlopig een druppel op een hete plaat. Dus dat is politisering. Dat is wat ik ook bedoel met mijn werk. Dat de aard van het werk, of bijvoorbeeld die wereldtour in Antwerpen die ik heb gedaan, tijdens corona ben ik zo heel veel gaan spelen met zo'n baksje. Dat ging natuurlijk over het delen van dat werk, maar dat ging vooral over... kijk wat er wel kan. Ik kan op een ladder gaan staan, ik kan voor een raam gaan staan, ik kan op een bankje gaan zitten, ik kan een hoogtewerker huren, enzovoort. Dus dat is heel letterlijk aanspreken op vermogen. Van, dat is heel, heel letterlijk. En dat bedoel ik politiseren. Dat is iemand...
Ja, en ook het gevoel geven aan mensen... Ik ga direct aan het woord geven aan jou ook. Maar het gevoel geven aan mensen dat ze ook macht hebben. Want dat is nu net wat ons systeem, ons kapitalistisch systeem, constant u het gevoel geeft van je bent machteloos. En in die zin, het is heel bizar, toen ik op theaterfestival in Nederland dreigde om mezelf in brand te steken, en dat had toen te maken, en toen zei ik al, mensen, pas op. Want, en je ziet het nu met de recente verkiezingen in Nederland, En men lacht mij weg. Hey, je zat daar met het theaterfestival, met al de bobo's, laten we zeggen, van de theaterwereld in de Stadsschouwburg van Amsterdam. En toen zat ik met het idee van, oké, wat ga ik... En dan kwam de activist in mij naar boven. Wat ga ik doen? En van het moment dat ik zei van, kijk, ik ga benzine over mij heen om de urgentie duidelijk te maken. Ik ga benzine over mij heen gieten en ik ga aan iemand uit het publiek vragen om een vuurtje. En de organisator toen van het theaterfestival, die zei, geweldig, geweldig. Maar toen belde hij terug en hij zei van, ja shit, we zitten met een probleem, namelijk de techniekers die aanvaarden geen vuur op het podium. Oké. Dan zei ik van, laten we gewoon doen alsof dat er de geur van benzine, en ik zal wel water en de geur, ook de geur van benzine, maar dat is niet zo belangrijk. Het feit dat ik op dat moment, toen het wel mogelijk leek om het te doen, ging er enorm veel adrenaline door mijn lijf. Door het feit dat ik naar Palestina, Israël ging, het feit dat dat eigenlijk totaal afgeraden was door de overheid, alleen essentiële bezoek, dat je weet dat je een risico gaat nemen, dat gaf een gigantische kick. En dat was ook heel bizar. Want eigenlijk, die activisme, dat geeft eigenlijk, of dat stuurt jou verder, in een zekere zin. En je durft op die manier wel grenzen af te tasten. Of grenzen aftasten, ja. Dus in die zin van... Maar ik snap ook wel, Benjamin, dat we daar geen groot talent in hebben. Maar ik denk wel, daarmee spelen, denk ik. En vooral ook het besef dat je macht hebt.
Ja, dit is een mooi brugje, denk ik, naar Julie, die nu net een tekst gaat uitbrengen. Hè. Je hebt een wel ingrijpende, grensoverschrijdende ervaring meegemaakt in de kunstensector. Je hebt daar een hele tekst over geschreven, waarin dat ik denk ook dat je echt de macht teruggrijpt ergens of reclaimt. Of hoe zie jij dat, wat je in die tekst probeert?
Ja, ik herken dat heel erg. Ja. Zo van iets doen waardoor dat er adrenaline in je lijf terugstroomt. Voor mij is ook wel kunst dat, zo van wat doet u levend voelen en wat doet u dood voelen en hoe kan ik dat veranderen en hoe kan ik inderdaad dat aan een publiek geven dat dat verandert. Hoe kan ik wat is mijn macht, hoe kan ik mijn macht nemen, terugnemen, wat is er voorbehouden voor wie in heel dat debat rondom grensoverschrijdend gedrag. Is dat nog wel meer aanvaard dat dan bijvoorbeeld... Een man die provoceert, die speelt. Maar wat als een vrouw speelt en provoceert? En wat als ik ook grensoverschrijdend ben? Wat betekent dat dan? En dan begint je te voelen van, wow, ik kan met die rollen spelen. Ik kan dingen doen waar dat ik bang voor ben. Ik kan dingen zijn waar jij ook zegt, risico's nemen. Ik kan dingen doen die eigenlijk niet mogen. En dat vind ik... ik denk dat dat eigenlijk het wel is voor werk maken van... waar zit die adrenaline, die energie? Wat maakt mij levend? En dan het vertrouwen dat de anderen ook iets kan geven.
En door dingen die je zelf meemaakt, in zekere zin te fictionaliseren, vind je een vrijheid om er mee om te gaan? Of...
Ja, het is voor mij sowieso, merk ik, dat wat ik wil maken, dat is gewoon zo. Dat zijn altijd dingen die uit mijn persoonlijke leven gebeuren. Daar ga ik ook niet flauw over doen. Dat is gewoon, dat is wat mij... Ja, daar zin in... Ik heb dat nodig, denk ik ook. En ja, de fictie is ook gewoon van, oké, over dit punt... Ik weet zelfs niet wat ik heb meegemaakt, grensoverschrijdend. Ik weet dat eigenlijk zelfs niet wat dat woord is. Maar... er inderdaad personages van maken. Dat wel personages zijn die groter zijn dan ikzelf. Waarbij dat ook weer dat dubbele van wie iemand is, dat er ook niet één bepaalde moraal is. En ook dat we ook niet weten wat dat juist of niet juist is, vind ik wel de fictie interessant in, ja.
Maar dat is eigenlijk echt heel essentieel, dat spelen. Hey, maar spelen in de meest nobele zin van het woord. En dat durven spelen. Hey, want daarin apprecieer ik beiden werk eigenlijk hier van mijn collega's. Dat durven spelen. En dat is wel iets waar ik me wel zorgen over maak.
En wat zie je dan wel vooral?
Wel heel geconformeerd, heel braaf allemaal.
Ja.
Heel braaf, omdat ze inderdaad... Omdat, ja, ik bedoel... Allee, neem nu terug weer Israël-Palestina bijvoorbeeld. Je merkt bij kunsthuizen, met de eerste oorlog die er geweest is, of wat verschillende met de Golfoorlog en zo verder, had je bijvoorbeeld bepaalde instellingen dat overal werd dat gehangen en we zijn tegen oorlog en zo verder. En nu is dat zo van schrik voor de Raad van Bestuur. Wat gaat de Raad van Bestuur denken? Schrik voor... is dat wel volgens de regels? Ook altijd met het argument van het is te complex. En ook sommige kunstenaars van ja, hoe is mijn imago? Ja, god, stel nu dat er Israëlische of pro-Israëlische mensen zouden afhaken van mijn fanclub of weet ik wat. Allee, er is veel angst.
Mm-hmm. Zijn jullie het daarmee eens, Benjamin, Julie?
Ja, ik moet direct denken aan een citaat van Julio Cortázar, die in 1970 het verwijt krijgt dat zijn werk te weinig politiek is, dus te vrijblijvend is ten aanzien van de politieke situatie in zijn land. En hij antwoordt, ja, ik denk de enige manier om die terreur onder ogen te zien, is om te leven zoals we dat zouden wensen voor de toekomst, met alles wat dit behelst aan liefde, spel en vreugde. Dus inderdaad, spel, liefde, zoals dat je wenst dat het zou zijn, hè? Daar kan ik mij wel in vinden, ja, zeker.
Ja, maar spel ook waarbij dat je durft jezelf ook op het spel te zetten.
Ja, voilà.
Mm-hmm. Dat er echt, er is echt wel een angst. En dat heeft ook te maken met hoe het verkiezingsklimaat in België is, hè? Ik bedoel, sinds korte tijd is eigenlijk gaan Vlaams Belang wel hun zitjes nemen in culturele instellingen. Onze culturele instellingen zijn gepolitiseerd. Onze media is gepolitiseerd. In die zin van de Raad van Bestuur van de VRT enzovoort. En je voelt een enorme angst. Je voelt van we mogen niet te veel. Dus je wilt eigenlijk, men heeft schrik om vijanden te maken.
Is kwaadheid een goede motor om werk te maken? Of net niet?
Dat is lang mijn motor geweest.
En nu niet meer?
Ik ben een bourgeois geworden. Nee, maar nu is het... kwaadheid heeft mij doen uit mijn bed opstaan. Anders bleef ik liggen.
Julie, ben benieuwd hoe dat voor jou is. Omdat, inderdaad, jezelf aan het herkennen, maar heel erg in zoiets iets niet willen loslaten. Als je zo'n aantal columns leest van jou voor de morgen... Ja, bepaalde thema's blijven ook terugkomen. En ik weet dat je ook veel reactie krijgt daarop. Denk je soms van, ik gooi het over een andere boeg. Ik ga niet telkens weer die provocatie opzoeken. Of ik ga het eens...
Ja, ik heb ook wel zo voor die columns dat ik ook wel dus over mijn liefdesleven schrijf. En dat er zo voor mij in dat beeld van de vrouw die alleen is, dat ook nog zo'n soort van archetype is, dat daar ook een wanhoop rond is. Zo van, ik denk dan ook zo aan de dorp, of de eeuwige maagd, of allee, zo al die archetypen. En soms denk ik ook zo dat ik dan een column heb geschreven dat ik mij ook wel schaam. En dat ik denk, was ik misschien niet te kwaad of weet ik veel. Maar het is juist omdat ik dan dat beeld nog wil verruimen, dat ik eigenlijk inderdaad daar meer een obsessie op heb. En dat ik dat ook niet kan loslaten. Dat is voor mij inderdaad een thema, die vrouwelijkheid en wat dat er met die vrouwelijkheid gepaard gaat en hoe dat je daaraan kunt ontsnappen aan die categorieën. En dat dat afschuw of juist niet, hè, juist interesse oproept bij anderen, vind ik wel interessant, ja.
Ben je mijn kwaadheid? Gaat u ook nog even voorleggen?
Ja, nee, ik niet zo. En waarschijnlijk het voorrecht om dat niet... niet als motor te moeten hebben. Nee, bij mij liefde, spel, vreugde, plezier. Niet altijd, ja, maar wel de motor, zeker. En het geloof dat je... of het verlangen om bij te dragen aan een samenleving. Hoe wollig dat ook klinkt, maar dat is wel...
Ja. Is dat ook mee een reden waarom jullie beiden ook toch allebei een publieke ruimte opzoekt met het werk?
Dat vond ik, ja.
Of vanuit welke optiek komt zoiets?
Ja... Zeker, een eerste beweging bij mij, zeker zo iets anti-institutioneel. Dus zo denken van preken voor de eigen kerk of zo. Maar toen was ik nog heel, heel jong. Whatever. Maar dat was in het begin echt zo'n Omdat ik had heel snel bij grote gezelschappen gespeeld en dan zo direct zo de real thing ontdekt. En dan daarnaast heel actief in zo'n klassiek links milieu, rond wat fietsbetogingen en veganisme. En dat je zo denkt, ja, nee, als ik iets wil zeggen, dan moet ik dat hier niet in de mond in staan doen, want die vinden dat allemaal natuurlijk. Dus dat was wel zo'n eerste reden om naar de publieke ruimte te gaan. Geleidelijk aan... Maar dat is verschoven eigenlijk naar een soort van wendbaarheid. Dus ik heb dan zo heel grote projecten in de publieke ruimte gedaan, dat natuurlijk veel voorbereiding vraagt en op een bepaald moment makkelijk te recupereren valt in een hierpas city marketing. En ik dacht van nee, ik moet dat echt anders aanpakken. En dan ben ik heel klein werk beginnen maken, dat dan wendbaar is, dat een kleine voetafdruk heeft, maar ook dat mij toestel om anders met programmatie om te gaan, om op die manier ook te kunnen. Dus eigenlijk zo om veel gemakkelijker te kunnen bewegen. En dan is in de publieke ruimte bewegen voor mij zelf eigenlijk op dit moment een zoektocht, of niet, een ontdekking, dat de steden die ik doorgaans aandoe met mijn werk, dat ik die eigenlijk allemaal terug kan vinden in dezelfde stad. En dat is voor mij dan weer een heel aangenaam om te ontdekken, maar ook zo'n soort vertaling van wat betekent het dan om kleiner te worden of en eigenlijk wat voor een epifanie aan mogelijkheden zit daarachter eens dat je door dat deurje bent gegaan. Dus dat is ook een reden, publieke ruimte. En daarnaast hou ik ook heel veel van, maar dat is dan vooral vroeger, als ik zoiets deed in de publieke ruimte, was ik daar ook heel lang. Dus was dat niet van, ik maak iets en ik zet dat er, maar was ik daar vaak aanwezig aan het werken. En ik hou ook van de appreciatie die je krijgt van voorbijgangers als, zie, de kunstenaar die werkt daar ook voor. Hè? Dat is zo die...
Ambachtelijkheid.
Meer dat engagement van, kijk, ik kom hier niet gewoon iets zitten, ik engageer mij. Ik neem mijn verantwoordelijkheid hier in die ruimte waar dat ik binnendring of zo. Weg van die piedestal of zo, wat dat zo'n klassiek verwijt is van een kunstenaar.
Maar om terug te keren naar die kwaadheid. Hè? Die kwaadheid is inderdaad een hele goede motor geweest om uiteindelijk te streven naar de impact. Hè? Want je bent kwaad, je komt uit een gezin met een alcoholieker. Vader is alcoholieker. Heel het gezin wordt eigenlijk iedere keer geviseerd door de politie van het stadje. En zo verder. En mensen kijken naar u alsof je een gezin bent die eigenlijk waar er niks van gaat van komen. Dus je bent kwaad. Maar geleidelijk aan heb ik wel gemerkt, dankzij theater, omdat in theater zit er ook is ook een heel sociaal beroep. In die zin van, ik heb de dingen kunnen doen door met mensen te werken. En dan is die kwaadheid anders geworden. Dan is het meer zo van, we gaan samen iets doen. En het is ook zo, Nele van den Broek heeft op een bepaald moment een fantastische column geschreven over verhalen die je maakt in je hoofd. En die verhalen die ik ervoor had, gingen over kwaadheid en een soort wraak die je wilt nemen of zo, of dingen die je wilt veranderen. Maar op een duur heb ik dat verhaal in mijn hoofd anders gemaakt. Een verhaal in mijn hoofd van een veel liefdevoller verhaal, laten we zeggen. En empathischer verhaal en zo verder. Dus omdat ik voelde dat ik alleen die kwaadheid eigenlijk niet altijd zo productief was.
Ja, ik was ook nog toch aan het denken inderdaad over die kwaadheid. Dat er zo, als ik dan over dat verhaal met die machtsrelaties, dat je een bepaalde wereldorde of een orde omver wilt gooien. Dus dat je denkt van, als dit nu de situatie is dat jullie dit kunnen doen en ik moet zwijgen, dan is er kwaadheid van, daar ga ik niet mee, ik ga dat omverwerpen. En dat fictie of theater of alle, dat kan, of kunst dat kan zijn. Maar dat dan niet in die kwaadheid blijft steken, maar dat dan transformeert naar levensvreugde, erotiek zelfs, dat je iets kunt veranderen.
En is dat dan het werk die dat maakt, dat je die transformatie kunt maken?
Ja, dat is,
of hoe...
dat is echt de fysieke activiteit van dat te schrijven. Dat ik echt zo'n moment gewoon euforisch aan het dansen was, achter mijn computer, om jezelf dat te geven van... ik kan daar iets in, het woord is ook wendbaarheid of iets in veranderen of iets in... kan dat transformeren. Ik hoef iets in mij niet weg te stoppen.
Maar ik denk dat het ook... dankzij het feit dat ik toffe mensen rondom mij heen had om te maken. Ik kon even goed... Allez, en dat heb ik gerealiseerd toen ik in Palestina was of in Israël zat. Ik zag ook op een bepaald moment spraken met een Israëlische militair. En die was toevallig van Tunesische afkomst. En ik kon even goed een neef geweest zijn. Maar de vuur, hoe dat hij sprak over de wraak die we nemen op Hamas en op de Palestijnen en Israël als mirakel enzovoort, dacht ik van, ik kon misschien wel even goed hem geweest zijn. Of ik kon even goed in Jenin bij het verzet gezeten hebben. Dus het is ook zo, het is iets heel bizars. Ik maak me niet de illusie van, ik kon even goed ergens anders gezeten hebben. Maar met dezelfde vuur, met dezelfde kracht, of denk ik maar. En tegen bepaalde andere machten of zo.
Maar jij kanaliseert het nu in kunst dan en niet...
Ja, en dan ben ik echt... Allez, ik voel mij sinds de terugreis ongelooflijk geprivilegeerd dat ik dat kan doen.
Dit was de laatste aflevering van onze podcast 40 jaar et cetera. Dankjewel om te luisteren. De andere 3 afleveringen vind je op Spotify of andere podcastplatformen terug. We willen graag Luc de Groen Schaam bedanken voor de montage en opname, Linde Karijn voor de jingle en de studio en de single in Antwerpen voor de opnamelocaties.